Goedenavond gemeente, jongens en meisjes, zusters en broeders. Hartelijk welkom allemaal en fijn dat jullie in de kerk zijn of thuis of elders met deze dienst meebeleven. In deze dienst zal dominee Verkuil uit Renen voorgaan. De bloemen van deze dienst, van de morgendienst, gaan met een groet en ontmoediging vanuit de gemeente naar Tineke Quint uit de Beuschemse straat. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen lied 475 vers 1 uit de bundel Weerklank. Wie is een God aan u gelijk? En ook het tweede vers van lied 453 uit Weerklank zingen we. Twee nummers. De kerkraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende kerkdienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We hoorden de engel zeggen tegen Johannes en hij zei tegen mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, dat hij nog meer onrecht doen. Wie vuil is, dat hij nog vuiler worden. Wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. We gaan zingen, gemeente, deze eredienst die we ook ontvangen uit Psalm 25 en daarvan de versen 6 en 7. Deze avonddienst zingen we de lust om de Heere te vrezen. God die zijn kinderen leidt en zijn verborgen omgang daarin, daaruit te leven. We zingen Psalm 25, vers 6 en vers 7. Vanavond willen we ook ons geloof belijden. We doen hier niet maar iets, we houden ons niet bezig vanuit een goede gewoonte of hoe we het ook zouden willen formuleren. We mogen hier het geloof ontvangen. De Heere versterkt het ook, het geloof. Nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. En dat geloof beleiden we kort en kernachtig met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen we aansluiting Psalm 146, vers 7 en 8. Ieder beleiden met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, van de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu met elkaar de naam van de Heer onze God aanroepen in gebed. Dank u, Heere, God des hemels en der aarde, u die zich openbaart in uw Zoon. Dank u voor deze dag. Bovenal danken we u voor wie u bent. U die naar ons omziet. Wat hebben we zojuist een diepe belijdenis mogen zingen met een deel van Psalm 146. U, die hen kent, die in nood verkeren, die vanuit zichzelf zoveel tegenslag hebben, vreemdelingen, weduwen, weduwnaren en zoveel meer, Heren. U ziet naar hen om en u stuit En ieder die verkeerd wil in hun loop. Heere, wat een belijdenis. U regeert, we zongen het. Dank u dat u ons op deze plek brengt, op deze dag, om dit te leren nazeggen. En te leven, Heere, vanuit wie u bent. We belijden u, wij zien dat met onze natuurlijke ogen niet. Hetgene wat we vanuit uw machtig woord horen, belijden, naspreken met alle lek en gebrek, we zien dat met onze natuurlijke ogen niet, maar Heere, u die ons te machtig wordt en ons stilzet, en ons heerlijk met u, met uw Zoon verbindt, gaan we toch zeggen en zien met andere ogen, dat u leeft, ja, en toch, nochtans, zoals de psalm daarvan spreken, tegen het vaak zichtbare in, tegen onze gevoelens in. U bent die God die ons bij name kent. We roepen u aan, Heer, en daar is toch een machtige belofte aan verbonden. Wie dat doet, die zal zalig worden. Heer, we roepen u aan en wilt u ook vanavond hier aanwezig zijn. In al uw heerlijkheid, zodanig dat we u daarvoor eren, wilt u aanwezig zijn in uw heerlijkheid, dat wij van nature mensen die zich van u afwenden, zondige mensen, juist naar u gaan opzien en uw heerlijkheid zozeer zien dat we u lief hebben, Heere, en u vertrouwen. U die in uw Zoon uw hart laat zien. Het kruis. Wat een eeuwig wonder. We bidden u zo om uw aanwezigheid, drie enige God. Ja, werkkrachtig, o Heilige Geest. Woord waar u zorg voor hebt gedragen en draagt, ligt hier open voor ons. Dat u de kracht ervan in ons hart werken, ons verbinden met het levende woord, de Heer Jezus, en zo u, o Vader, te eren, lief te hebben, helemaal te vertrouwen. Drie enige God, laat zo uw werk heerlijk doorgaan, ook hier in ochtend, en dat we met elkaar uw volk zijn, uw gemeente, die uitziet en verwacht, hoopt, die vast en zeker de toekomst van u in het hier en nu al zeggingskracht heeft. Maakt u het alles goed, weer de boze, die tegenstander die zo voor het oog zoveel macht heeft in deze wereld. We huiveren ervan. Heere, we slaan het oog op u, Heer Jezus, die machtiger bent en hem hebt overwonnen. Weer hem, laat u ons niet afleiden of op welke wijze dan ook uw werk verstoren, laat uw werk heerlijk doorgaan, Heere. En zo leggen we het alles bij u neer. U kent ons, u weet wat we allemaal in ons hart bij ons dragen, hoe we deze week hier zijn begonnen vanmorgen. We bidden u, wilt u en ieder van ons leiden op de weg die we gaan, woorden tot ons spreken van leven, van vergeving, van hoop. Heer onze God, verheerlijk zo uw naam, dat uw koninkrijk komen, we bidden het. In Jezus' naam, uit genade. Amen. We lezen met elkaar een tweetal gedeelten uit het woord van onze God. Allereerst een stukje uit de geschiedenis van Abraham, zoals we die vinden in het eerste Bijbelboek, Genesis 18, vers 16 tot en met 33. En aansluitend ook een aantal versen uit Matthäus 13, vers 36 tot 43. De uitleg van de zogeheten gelijkenis van het onkruid. Allereerst Genesis 18 vanaf vers 16, waar we in aanraking komen met drie mannen die bij Abraham verschijnen terwijl hij bij de ingang van zijn tent zit, zoals we daarover lezen in het eerste gedeelte van Genesis 18. Wij lezen vanaf vers 16 tot het slot van dit hoofdstuk. We horen dat het woord van onze God als volgt. Genesis 18 vanaf vers 16. Toen stonden de mannen van daar op en keken in de richting van Sodom. En Abraham ging met hen mee om hen uitgeleide te doen. De Heere zei, zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Immers, Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden. En alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden, Want ik heb hem uitgekozen opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de Heer in acht te nemen door gerechtigheid en recht te doen, opdat de Heer over Abraham zal brengen wat hij over hem gesproken heeft. Verder zei de Heer: de roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar. Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot mij gekomen is. En zo niet, dus ik zal het weten. Toen keerden die mannen vandaar om en gingen naar Sodom. Maar Abraham bleef nog staan voor het aangezicht van de Heer. En Abraham kwam dichterbij en zei: zult u ook de rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvagen? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen binnen de stad. Wilt u hen ook wegvagen en de plaats niet sparen omwille van de 50 rechtvaardigen die daarin zijn? Er kan toch geen sprake van zijn dat u zoiets doet dat u de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt? Dan zal het zijn, zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij u toch geen sprake van zijn. Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? Toen zei de Heer: als ik in Sodom 50 rechtvaardigen binnen de stad vind, dan zal ik de hele plaats omwille van hen sparen. Abraham antwoordde en zei: zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben. Misschien zullen er aan de 50 rechtvaardigen 5 ontbreken. Zult u dan om 5 mensen de hele stad te gronden richten? En hij zei: ik zal haar niet te gronden richten als ik er 45 vind. Hij sprak opnieuw tot hem: misschien zullen er daar 40 gevonden worden. En hij zei: ik zal het niet doen omwille van die 40. Verder zei hij: laat de Heer het toch niet in toorn ontbranden omdat ik spreek. Misschien zullen er daar 30 gevonden worden. En hij zei: ik zal het niet doen als ik er daar 30 vind. Hij zei: zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heer te spreken. Misschien zullen er daar 20 gevonden worden. En hij zei: ik zal haar niet te gronden richten omwille van die 20. Verder zei hij: laat de Heer het toch niet in toorn ontbranden omdat ik nog eenmaal spreek. Misschien zullen er 10 gevonden worden. En hij zei: ik zal haar niet te gronden richten omwille van die 10. Toen ging de Heere weg nadat hij geëindigd had met Abraham te spreken. En Abraham keerde terug naar zijn woonplaats. Zover deze lezing. We lezen nu uit Matthäus 13, 36. De onkruid tussen de tarwe, we lezen de uitleg zoals Jezus die geeft, Matthäus 36. Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij naar huis en zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akkeren. Hij antwoordde en zei tegen hen: hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. De oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. En ze zullen hen in de vurige oven werpen, daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Tot zover. De tekst voor de verkondiging van het woord van onze God vindt u in de eerste schriftlezing, Genesis 18. En daarvan deze woorden, vers 25. Deze woorden van Abraham tot de Heere. Genesis 18, vers 25, er kan toch geen sprake van zijn dat u zoiets doet dat u de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt? Dan zal het zijn zo de rechtvaardige, zo de goddeloze, daar kan bij u toch geen sprake van zijn. Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? Thema, over de prediking heb ik geschreven, de worsteling om een rechtvaardige voor de rechter van de hele aarde. De worsteling om een rechtvaardige voor de rechter van de hele aarde. Gaan we zingen, psalm, waarin zo duidelijk ook de scheiding naar voren komt, die we heel de Bijbel door tegenkomen en ook hier zo indringend wordt aangekondigd aan Abraham tussen goddelozen en rechtvaardigen, die scheiding waar psalm 1 ook van zingt. We zingen psalm 1 en daarvan het eerste en het vierde vers. Thank you. Psalm 21 zingen we samen op de verkondiging. Psalm die we nog eens met Pasen zingen. Psalm die op profetische wijze spreekt over de Messias, over zijn regering. Jezus is opgestaan, hij leeft, hij regeert en hij is het ook die zal oordelen. Dat komt ook in deze psalm naar voren. Daarom zingen we daarvan Psalm 21, vers 7 en 8. Amen op de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. 1, 2, 3. Jij denkt, zit ik hier op school, dat ik aan het tellen ga. 4, 5, 6. Ja, wat is het vervolg? De school van de Heilige Geest, zo zou je een kerkdienst ook kunnen zien en volgen van de Heer Jezus, dat je zit je op de school van de Heilige Geest, dan volgt ook na 6 het getal 7. Een heilig getal 7 is het op de school van de Heilige Geest. 7 staat in de schrift voor iets wat compleet is, wat helemaal af is. Er hoeft niets meer bij, het is helemaal gaaf. Goed, denk aan de nieuwe hemel en nieuwe aarde die er zullen komen naar Gods beloften. Nu kom ik nog met een andere reeks, tweede, ook om aan te vullen. Denk maar mee of je dat lukt. Dan gaat het over de aankondiging van Jezus' geboorte en zijn geboorte zelf. Dan hebben we het over zijn lijden. En dat Jezus aan het kruis hangt, zijn opstanding uit de doden, de hemelvaart van de Heer Jezus. En hij zit aan de rechterhand van God. Zijn geest is gezonden. En dan, wat is het volgende in die reeks? Ja, de komst van de Heer Jezus om te oordelen. De levenden en de doden. U hebt het vanavond mee beleden. Zoals eens Sodom en Gomorra en omringende steden te gronden zijn gericht, zo zal op die dag dat Jezus komt om te oordelen deze verdorven aarde te gronden worden gericht en ieder die zich tegen God verheft, waarna de volheid van het werk van God zal aanbreken. Die nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dus het gaat zogezegd om het getal 7, om die volheid aan heil. Waaraan het oordeel ten dienste staat. Want het kwaad zal niet voort blijven bestaan. Kan ook niet. De Bijbel staat vol van deze aangrijpende werkelijkheid. Ik noem slechts Psalm 1. We zongen hem zojuist, waarvan het laatste vers luidt, want de Heere kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. In deze preek richten we ons dus direct, richten we ons op wat gebeurt direct voor het aanbreken van het getal 7. Wat gebeurt voordat die volheid en heil de nieuwe hemel en aarde zal vervullen. Namelijk wat we dus ook beleiden met de 12 artikelen, van waar zit aan Gods rechterhand, Jezus zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Maar het heilloos spoor der bozen zal vergaan. Hoe aangrijpend. Kun je het niet overslaan? Nee. Tenminste. Dan moet je eens even meedenken met mij en vragen beantwoorden. Kunnen we het niet overslaan? Kijk, eens nam de Heere Abraham in vertrouwen. Wat betreft zijn aangrijpend voornemen om Sodom, Gomorra weg te varen. Dan komt mijn vraag, hoe kunnen wij het voor onszelf verantwoorden om deze man, Abraham, die zozeer een voorbeeld is van wat geloven inhoudt, om hem in zijn uppie te laten staan kijken naar Sodom en wat hij ondertussen hoort. Ik denk dat we er wel bij horen te staan. Net zoals we dat ook andere momenten in de geschiedenis van Abraham doen. Hè? Waarin het Nieuwe Testament ons bij de hand neemt, ook nu. Om getuige te zijn van de worsteling van de rechtvaardige Abraham. Om rechtvaardigen. Tenminste, wie worstelt er nu eigenlijk? Abraham? Of ook de Heere zelf? Of ga ik dan te ver in het betekenis geven aan wat we hier zien gebeuren op Judea's gebergte? Goed, we lezen aan het begin van ons tekstgedeelte. Toen, vers 16, stonden de mannen vandaar op en keken in de richting van Sodom. En Abraham ging met hen mee om hen uitgeleide te doen. De Heere zei, zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Wanneer we verder lezen, vers 22 en het eerste vers van het volgende hoofdstuk, dan ontdekken we dat twee van die drie mannen engelen zijn. Engelen. Ook ontdekken we dat hij die bij Abraham staat, zichzelf Heere noemt. Vers 17. Abraham noemt hem even later, tekstvers, de rechter van de hele aarde. Vers 25. Voor mezelf ben ik ervan overtuigd dat we hier te maken hebben met de verschijning van Gods Zoon. Dat gebeurt af en toe onder het oude verbond. Denk aan als er gesproken wordt over de engel van de Heere. Lees maar eens aandachtig door een aantal keren waar dat staat en dan zullen we ontdekken dat is niet een engel, het is ook niet de Heere, maar toch wel een goddelijk persoon. Hier gaat het ook over de verschijning van Gods Zoon, lijkt mij. Waarom ik dat onder andere ook denk, we lezen later het nieuwe verbond, Handelingen 17, vers 31. Daar stelt Paulus geleid door de geest dat Jezus, die uit de doden is opgewekt, is aangesteld om de wereld rechtvaardig te oordelen. Maar hoe dit precies ook zij, kom eens even bijstaan, gemeente. We staan erbij, we worden erbij geplaatst vanavond. Toen stonden die mannen op, vandaar op en keken in de richting van Sodom. En Abraham ging met hen mee. We staan erbij. Ik kijk. Kijk je mee? Laten we vanavond leren om naar de wereld om ons heen te kijken met die blik zoals die Abraham die werd geleerd. Hoe hij naar Sodom keek en zijn gedachten werden geleid en zijn hart werd gevormd. Toen stonden de mannen vandaar op en keken in de richting van Sodom. Sodom. Dat staat in de schriften model voor de uiterste doorwerking van zonde in het menselijk bestaan. Daar hebben we mee te maken, hè, allemaal. Als je nog klein bent of wel ouder geworden, als we serieus voor Gods aangezicht leven. Dat verkeerde, waar die tegenstander mee verbonden is. Dat doet iets, dat zien we toch. De doorwerking van dat verkeerde in het menselijk bestaan. Onze opstand tegen God, ons schaar in het kamp van zijn tegenstander, heeft een doorgaande, verwoestende uitwerking in Gods goede schepping. Vreselijk. Sodom, dat is waar de gevallen mens niet verder telt dan zes. Kijk in de richting van Sodom. Laten we wel nauwkeurig lezen. Want deze mannen, die komen specifiek ergens vandaan. Hè? Toen stonden de mannen vandaar op. Nou, dat slaat terug op wat we in de eerste 15 versen van dit hoofdstuk lezen. Onder de boom bij Abrahams tent, waar Abraham die drie mannen aanziet komen, daar wordt de geboorte van een zoon, het Abraham en Sara, aangekondigd. Om het te zeggen met het voorbeeld uit het begin van de preek, onder die boom wordt door de Heere, die zich ook bevindt bij die drie mannen, wordt door de Heere geteld tot zeven. De aankondiging van de geboorte van Isaac is een gestalte van de heelheid, de compleetheid, het heil dat de Heere werkt. Omdat hij deze aarde niet loslaat, ons mensen niet overlaat waar wij voor hebben gekozen. Het wegvagen van Sodom, daar wil ik naartoe, staat dus niet op zichzelf. Ik denk dat heel goed. Zo komt dat hier naar ons toe. Zo waardevol. Het gaat de Heere om de gemeenschap van de rechtvaardigen. Waar hij Heere is, koning is en wordt gediend. Het gaat om de vrucht die we daar dragen om hem te eren. Vrucht in de omgang met hem. En keken in de richting van Sodom. We doen het. We kunnen er niet voor weglopen. We hebben het te doen, maar wel met in de rug en met voor ogen over Gods rechtvaardige oordelen heen de belofte van heil. Waar eens dit kind beloofde aan Abraham en Sarah een schakel in was, Isaac. Wij kijken, onze blik wordt geleid naar oordelen, maar we kijken er overheen met hem voor ogen, het kind van de belofte, Jezus Christus, die gekomen is, die leeft, die regeert en die hard werkt aan het getal 7, de volkomenheid van het heil. Goed, die twee mannen die er staan te kijken, met Abraham erbij. En Abraham hoort vervolgens de Heere overleggingen houden met zichzelf, waarop deze rechtvaardige gaat worstelen om andere rechtvaardigen. Abraham zal, lijkt mij, gedacht hebben aan Lot, wie bij hem horen. Abraham ondertussen, die weet waar die staat, hè? Moet je niet overheen lezen. Hij weet waar die staat. Aan de kant van de Heere. In Jacobus 2 wordt Abraham zelfs een vriend van God genoemd. Waar sta ik? Daarin is geen vaagheid mogelijk, hè? Of je bent nog een goddeloze, die niets heeft met Gods optelsom tot 7. Dan kunnen we, als het ons op de mannen wordt gevraagd, als we kijken naar ons leven, dan leven we eraan voorbij. Wat voor redenen ook, maar we leven eraan voorbij. En uiteindelijk kom je dan te zitten, nogmaals Psalm 1, waar God niet is. Of je bent de rechtvaardige, die leeft met Gods heil, die leeft vanuit het heil dat is in de Heer Jezus. En verbonden door het geloof. En je gaat op de weg van de rechtvaardige. Dus je zit als een rechtvaardige om het heil van andere rechtvaardigen. Daar gaat het vanavond over. Worstel ik mee als rechtvaardige om het heil van andere rechtvaardigen. Zoals Abraham dus gaat doen, dat is nogal wat. Ja, dat is nogal wat. Dan druk ik me volgens mij nog voorzichtig uit. Maar ik doe het wel, zegt er iemand zo stil van binnen. Ik worstel om een kind. Misschien wel om een ouder. Kan ik andersom, hè? Ik worstel om. Vult u maar in. Die hier voor in de kerk of ten doop is gehouden. Maar voor het oog gaat hij, zij, een weg. Met zo weinig, zo lijkt het, dat ontzag voor de Heere. Die vrezen des Heeren, die lijkt er niet te zijn. En u worstelt voor Gods troon. Iemand die u lief is, die u kent, die op uw pad is gekomen. Of waar is zijn of haar geloof? Worsteling om. We staan bij Abraham. Abraham die voor de Heere staat. De Heere die voor Abraham staat. Liet het zojuist al even terloops vallen. De Heere spreekt hier met zichzelf. Vers 17 tot 21. Waarvan we mogen aannemen, lijkt mij, dat dit hardop is gebeurd. En dat Abraham deze zelfspraak, zo noem ik het maar even, dus heeft gehoord. Hoe is anders zijn reactie te verklaren, namelijk zijn punt hoe het moet met de rechtvaardige als de goddeloze wordt weggevaagd. Er kan toch geen sprake van zijn, vers 25, dat u zoiets doet, dat u de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt. Dan zal het zijn zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij u toch geen sprake van zijn. Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? En vandaar het thema, de worsteling om een rechtvaardige voor de rechter van de hele aarde. Het gaat me nu erom, dit punt in de preek, of we met Abraham de Heere belijden als degene die recht zal doen. Beleid ik de Heer als degene die recht doet en zal doen? De wijze waarop Abraham deze vraag uitspreekt voor het aangezicht van de Heer veronderstelt een positief antwoord, dat voelen we wel aan. Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? Ja, dat zal hij. Geloof ik dat? En vertrouw ik erop dat de Heer recht is in al zijn weg en werk, zoals we zingen met andere psalm 145, ook in het werk van zijn oordelen. Abraham komt in de wijze waarop hij dat hier zo uit, hè? Deze belijdenis zo dichtbij. Je merkt bij hem de worsteling. De Heere doet recht. De rechtvaardigen en de goddelozen worden niet op één hoop gegooid. Maar hoe dan? Wat zie je daarvan? Dat is toch een vraag uit het leven gegrepen. Het laatste Bijbelboek, Openbaring, tekent ons, ik zou bijna zeggen het nieuws, tekent ons oorlog, hongersnood, ziekte, tekent dat af als oordelen. En dat is voorlopers van uiteindelijk die dag waarop de Heere zal oordelen voor zijn zoon. Maar al die plaatsen die op ons netvlies verschijnen, wanneer we het hedendaagse nieuws volgen, het lijkt er toch op waar lijkt het op? Wij kunnen daar geen enkele lijn in ontdekken. Waarom het gaat zoals het gaat. En dan lijkt het erop dat de rechtvaardige samen met de goddeloze toch wordt gedood. En toch gebeurt het niet. Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? Deze indringende vraag dreunt door bij mij. Een vraag om reactie. Instemmende reactie. Een van geloof. Overgave. Ja, Heere, u doet recht. Wie hiermee worstelt, denk eens na over de volgende drie werkelijkheden die ik ontleen aan die zogeheten wonderlijke zelfspraak, om het zo dus maar even te noemen, vers 17 tot 21. Dus wie worstelt over, doet de Heer nou wel recht? Als eerste, ontleend aan vers 17. Kijk, de Heer is volkomen open in wat hij doet. Hij zegt, de Heer zegt, zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Abraham, die wordt van tevoren meegenomen in Gods voornemen Sodom en Gomorra om te keren, rechtvaardig te oordelen. Gelovigen onder het nieuwe verbond, wij, is eveneens niet verborgen dat Gods oordelen over deze aarde gaan. De profeten spreken er vaak over. Jezus pakt dit onderwijs op en wijdt er vele woorden aan. Die reden als hij op de Olijfberg zit en Jeruzalem ziet en tempelgebouw en discipelen daarna vragen. Een boek als Openbaring, ik noemde al, neemt ons bij de hand als het gaat over Gods oordelen. De Heere is een rechter van de hele aarde. Hij heeft het oordeel aan zijn zoon overgegeven. Deze kennis leeft in de gemeente. Wie worstelt of de rechter van de hele aarde wel juist handel bedenkt als tweede? Dan geef ik een samenvattende omschrijving van vers 18 en 19. Wij die leven onder het nieuwe verbond zijn geestelijke kinderen van Abraham, die de Messias hebben leren kennen. Hier in de gemeente nemen we de weg van de Heere in acht. Hier leren we op de school van de Heilige Geest onder andere tellen tot 7. Dat is, hier worden we meegenomen in dat Gods oordelen niet op zichzelf staan, maar dat het de Heere te doen is om heil, volkomenheid van zijn werk. In een lange reeks van machtige daden, waarin Isaac als kind van de belofte al een plaats had, slaan we hier het oog op het kind van de belofte. Ik zei het al, Jezus. En de Heer heeft in de loop van de eeuwen over Abraham gebracht wat hij gesproken heeft, beloofd heeft. Op hem kunnen we aan. De Heer vervult zijn belofte. Die kennis leeft ook in de gemeente. Als derde, wie worstelt of de Heer als rechter van de hele aarde wel juist handelt in zijn oordelen, hoor. Vers 20 en 21. Dan zegt de Heer, de roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar. Ik zal nu afdalen en zien of ze werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot mij gekomen is. En zo niet, ik zal het weten. Moet je waarschijnlijk opvatten als het laatste zinnetje van, ja, dan zal ik dat oordeel niet ten uitvoer brengen. Wij mensen kunnen verkeerd oordelen. Hè? Daar loop je denk ik allemaal op een gegeven moment wel tegenop. Dat kan vrij onschuldig zijn, dat je het niet uitspreekt, maar in je gedachten heb je al wel een oordeel klaar en dan moet je hem bijstellen, want, nou ja, dat snappen we allemaal. Wij kunnen zomaar verkeerd oordelen en dat kan ook heel ongelukkig uitpakken en dat kan in een opwelling gebeuren, in drift en veel te snel. Maar hier worden we meegenomen in hoe de Heer is, totaal anders. Hij is wijs, geduldig, volkomen rechtvaardig in zijn oordeel. Bedenk dit. Als u worstelt voor de rechter van de hele aarde, om een rechtvaardige. Ja, en dan? Toen keerden die mannen vandaar om en gingen naar Sodom. Maar Abram bleef nog staan voor het aangezicht van de Heere. Het is heilige grond, hè? Die we nu betreden. Heilige grond, wat een spanning. Dan gaan die mannen, jawel, richting Sodom, Gomorra. En hoe staat het er nou werkelijk voor? Wat treffen ze aan? Wat gaat er gebeuren? We voelen de spanning in. Maar Abram bleef nog staan voor het aangezicht van de Heer. En Abram kwam dichterbij. Abram staat daar, de Heere staat daar. Gemeente, deze hele wijze van doen, zijn zelfspraak, zijn blijven, nodigt Abram uit en ons tot wat hij doet, namelijk bidden, worstelen, om hen die toch ook bij de Heere horen. Deze ruimte, en neem dat woord mee deze week in, deze ruimte. Die er bij de Heere is, die is zo rijk, zo wonderlijk, zo genadig. Die ruimte is er ook nu nog. En dan kom ik terug op wie hier staat. Voor wie Abram staat, wie bij Abram staat. Zoals gezegd, het lijkt mij een voorbeeld te zijn van de keren dat we lezen over dat Gods Zoon al eventjes op aarde verkeert, voordat hij werkelijk mens werd uit Maria. Gemeente, laten we worstelen in deze tijd om medemensen voor zijn aangezicht. Dat speelt zich af op de heuvels van Judea. Eén stond op die heuvels, een stuk noordelijker dan waar dit zich afspeelt, stond een kruis. Midden in deze wereld, een kruis. En daar heeft zich toen de grootste worsteling afgespeeld tussen de gloed van de rechtvaardige toorn van God. Hoe heeft Jezus die geproefd, doorleefd? Zijn worsteling met de rechtvaardige toorn van God, wie heeft die verdiend? En de liefde en genade die er in de Heer Jezus zo is om ons te redden, mij te redden, u, jou. Wat een worsteling, daar aan het kruis. Waar wij bewogen zijn om mensen, daar hebben we nog een slag in te maken. Hè? Leg het in zijn doorboorde handen. Zijn we voor wie we worstelen rechtvaardig? Denk daar eens over na. Het valt me zo op dat Abraham heeft over rechtvaardigen. Zijn we voor wie we bidden rechtvaardig? Gedoopt? Ja, gelovig, ze behoren bij God. Maar ik zei al, wat een pijn doet het als voor het oog ze zo'n eigen wegen gaan. Dat zeg ik niet uit de hoogte, maar lijken ze op te schuiven richting Sodom, zoals Lot eens, en wonen daar. En zie Abrahams worsteling, laat het de onze zijn. Neem de ruimte in die er is in de Heer Jezus om te worstelen voor het behoud van de medemens. Kijk, het koren groeit op, hè, onze tweede schriftlezing. Het koren groeit op. Rechtvaardigen, dankzij het werk van de Heer Jezus, opstaan bij het werk van de Geest. Rechtvaardigen, rechtvaardig dankzij zijn verzoenend werk. De rechtvaardigen gaan hun weg, nee, de weg van de Heer, de weg van de Geest. Waardoor we ons, we zijn aanhoudende genade, een kind van God mogen weten. Het koren groeit op. Onkruid groeit op. Ja. Maar is er geen wedergeboorte mogelijk? Als het nog gaat om die vraag van bidden we voor rechtvaardigen. Is er geen wedergeboorte mogelijk? Dat is mogelijk. Worstel dan om een rechtvaardige medemens voor het aangezicht van de rechter van de hele aarde, Jezus Christus, die redder is. Bij deze worsteling valt me nog twee dingen op. De grote vrijmoedigheid van Abraham valt op, hè? Gigantisch. De Heere verbergt niet wat hij gaat doen. En Abraham spreekt, hij bidt, hij worstelt met zo'n vrijmoedigheid, hè? Lees het nog maar eens door. Een rijk voorbeeld van wat we zingen bij Psalm 25, daarom zongen we hem ook. Gods verborgen omgang vinden, onberijmd, vertrouwelijk. Gaat de Heer om met wie hem vrezen. Dan krijgt hij toch wel weer een nieuwe inhoud. Hè? Zou Abraham zo zien worstelen, vertrouwelijk. Gaat de Heer om met wie hem vrezen. Dat leven met God. In deze tijd. Die gebeden halen het nieuws niet. Maar het zijn wel deze gebeden die wezenlijk zijn voor het verloop van het verdere van deze aarde. Totdat de Heer Jezus komt. Bid, worstel om het behoud van. In grote vrijmoedigheid. Mogen aanhouden bij de Heer. Woorden vinden om. Wat ook opvalt bij Abrahams worsteling is een grote nederigheid. Hij die een vriend van God wordt genoemd, nota bene, hij kent wel zijn plaats. Zie toch, vers 27, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben. Dus dat gaat blijkbaar samen op. Zo'n vrijmoedigheid, deze nederigheid. Laat oprechte nederigheid ons sieren voor het aangezicht van de Heer Jezus. Het zal ook zijn dolwerking hebben in hoe we ons opstellen richting Sodom. Waar we zo tussen leven. Het zal ons de juiste houding leren. Abraham, wie de blik richting Sodom wordt geleid. Abraham. Die de Heere beleidt als rechtvaardige rechter van de hele aarde. Ik zei al, we kunnen Abraham hier niet alleen laten staan. Dat is niet eerlijk. Andere momenten van zijn leven er wel bij te zijn en nu niet. Nee. Laten we met hem bewogen zijn. En worstelen om rechtvaardigen. Dat ze ook niet weggevaagd worden, omdat ze voor het oog zo... Nee. Hoe kijken we naar Sodom? Sodom, het kwaad dat doorwerkt. Het kwelt toch onze rechtvaardige ziel, of niet? Die van Lot wel, toch? Het vermoeide hem. Vermoeit me. U ook? We weten met de kennis van het geloof dat er aan dit kwaad een einde komt. Het oordeel over hen die volharden in goddeloosheid is zeker. Alle struikelblokken, wetteloosheid, Matteüs 13, heeft geen toekomst. Het wordt uit Gods koninkrijk gehaald en erover geoordeeld. Voordat het definitief zover is, groeit Sodom wel, gemeente. Ik bedoel dit wat we lezen, wat ik helemaal het begin van de dienst noemde, staat in Openbaring 22. En hij, een engel, zei tegen mij, Johannes, Patmos, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. Wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. Wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. Wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. En zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij, om ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Waar mensen zich tegen God blijven verzetten en van alles bedenken, aan slechtheid, aan omkering van hoe de Heer het bedoelt in zijn schepping, dan laat God hen op een gegeven moment verder gaan op hun eigen gekozen wegen. Moeten ze maar slechter worden. Dan komt er uit het hart wat erin leeft een verdorvenheid aan. Sodom groeit voor het oog. Hou het nieuws maar bij om de werkelijkheid ervan te zien. Daarentegen, laat wie op de weg van de rechtvaardige gaan, toch ook groeien. Sion groeit, de gemeente groeit in heiligheid. Laat het zo zijn, laat het zo bij mij zijn. Dat is onze opdracht, ons verlangen toch? Ons leven, een groei waar het gebed, de worsteling om de rechtvaardige, mee verbonden is. Zijn het er 50, 40, 10, nog minder die erbij horen? Nochtans, en toch. Toen ging de Heere weg, omdat hij geëindigd had met Abraham te spreken. En Abraham keerde terug naar zijn woonplaats. Dat is wat wij noemen een open einde. Zou het aflopen? Abraham wist het niet. Hoe loopt het af? Welke wegen gaat de Heer? Sodom werd omgekeerd. De rechtvaardigen werden gered. We laten het in de handen van de rechtvaardige rechter. Hoe hij recht doet. Maar dat hij recht doet, is zeker. Laten wij ondertussen blijven tellen. Iedere dag, iedere zondag. 1, 2, 3, 6, 7. De Heilige Geest neemt me mee, neemt ons vanavond mee naar de volkomenheid van het werk van onze God. De groei van Sodom, de doorwerking van de macht van de boze, is niet eindeloos. Daar is Jezus volstrekt duidelijk in. Onder andere in de uitleg van de gelijkenis van die onkruid op het akker. Uit zijn koninkrijk worden op een dag alle struikenblokken hen die de wetteloosheid doen verzameld. En ze zullen hen in de vurige oven werpen. Er zal geen jammer zijn. Een tandige knars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Die oren heeft om te horen. Laat hij horen. Amen. roep nu de naam van de Heer onze God aan in dankgebed en in voorbeden. Trouwe heren, deze dag is het bijzonder toch een dag waarop we mogen geloven dat u verder telt dan dat wij kunnen tellen. Heren, geef ons dat steeds voor ogen, uzelf, uw werk, een volkomen werk is toch van u, Heer Jezus, die de diepste diepten hebt doorworsteld. Toorn, uw Vader, voor onze zonden hebt gedragen. U bent een volkomen rechtvaardige rechter, u, Heere Jezus. Zo belijden we u. Het is in uw handen, u regeert. Nu. Geef dat een geweldige troost, dat een houvast, een rust. En hoe nodig hebben we het niet verbijsterd te raken bij alle berichten van wat gebeurt in deze wereld. Heer in de hemel, mocht vandaag een dag zijn waarop u doortelt, en Heer, is dat ook een geweldig teken, o Jezus, dat u de levende bent. Het evangelie gaat uit, men komt tot geloof. Dank u voor dat macht. Dank u dat dat vooraf klinkt en dat het daarom gaat. En waar het kwade weg moet, waar het gaat om de eer van uw naam. U bent wie u bent, o Heere. Dat door het oordeel ook heen, we bidden u. Geef dat we op onze plaats zijn, dus uw gemeente als gelovigen. Dat we leven wat ons is geopenbaard en dat we daarin ook gemeente er zijn om voorbeden te doen. We bidden u, Heere, voor hen die we kennen en die ons lief zijn, die ons ter harte gaan en misschien ook hen die we minder kennen en voor wie we ook bidden, die ons op het hart zijn gebonden, Heere, dat toch velen nog blijken te horen bij u en dat het eens heerlijk zichtbaar zal worden, ook hier in ochtend, welke plaats dan ook. Heere, weer, Heer Jezus, verbreek de werken van de boze, u hebt het gedaan, maar ook concreet in mensenlevens, om dat ze zich bekeren tot u, in vrijheid te leven, in blijdschap in u, Heere Jezus, en u, o Vader en Geest. Dat u zijn met uw gemeente hier, ze mag wezen een licht, een berg, en zout, samenleving. Zegent u haar aanwezig zijn hier in ochtend en dat uw gemeente zo is een plaats om u te vinden, Heere, u te dienen, elkaar te dienen vanuit het evangelie. Trouwe God, neem weg wat niet goed is. Ga met ons, ieder van ons, u kent onze wegen, onze levens. Ondersteunt u ons waar verdriet is. Een moeilijke weg is, wees bij ons, de avond van het leven. Wees bij ons, Heere, alle duisternis om ons heen. Wees bij ons, om licht van u in ons hart te dragen en uit te dragen. Gedenk zo in ieder, wie we ook zijn, wat wij nodig hebben. U weet het, laten we steeds weer tot u bidden, u aanroepen. Die machtige belofte dat wie dat doet, zalig wordt, Heere. Groot is uw naam. We prijzen u, Vader, Zoon en Heilige Geest. En we bidden u, o Vader, zend u spoedig uw Zoon terug naar deze aarde. Laat het kunnen gebeuren. Geef dat uw gemeente op haar plek is om hem te verwachten en in deze wereld te leven zoals we gehoord hebben. O Heer Jezus, kom spoedig. Leg het alles bij u neer. Vergeef wat niet goed is. Heere, we roepen u aan in uit genade, in uw naam, Heer Jezus, alleen. Amen. U ook uw gaven geven, ook van harte aanbevolen voor het werk van de Heere dichtbij, verder weg, voor de gemeente of voor de behoeftige medemens. En dan gaan we zingen het weerklank 176 en daarvan de coupletten 3, 4, 5 en 6. Weerklank nummer 176, 3, 4, 5 en 6. Gemeente, verheft uw harten tot God, ontvangt en draagt met u de zegen van de Heere onze God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.